Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Vandaag hebben wij opnieuw het genoegen om u twee recente publicaties te mogen voorstellen. We gaan het onder meer hebben over goede vrienden van ons en voorsprekers in de hemel. En dan heb ik het natuurlijk over de heiligen. Het is namelijk zo dat de heer René Guldenmunt een boek heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, uitgegeven bij uitgeverij De Boog, waar 50 heiligen aan ons worden voorgesteld. Zeker een reden om met hem zo meteen in gesprek te gaan. Alvorens wij onze 50 vrienden gaan verkennen, gaan we in gesprek met diaken Pieter Buschaert. Hij is diaken in het decanaat Kortrijk en docent Rooms-Katholieke Godsdienst aan Ho-West. Hij heeft een bijzonder project ondernomen, namelijk de beslissing om zich te wagen op TikTok. Een applicatie waar filmpjes kunnen gebruikt worden om een boodschap bekend te maken aan de gebruikers van het medium. Pauze Offline TikTok Theologie is de titel van het boek, verkrijgbaar bij de uitgeverij Brave New Books. En we gaan met diaken Pieter Buschaert in gesprek over dit project en de inhoud van zijn boek. U luistert naar het gesprek dat ik mocht hebben met diaken Pieter. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik het genoegen om de heer Pieter Buschaert aan de lijn te hebben, diaken moet ik zeggen, die het boek Pauze Offline TikTok Theologie heeft geschreven. We gaan het met hem daarover hebben. Pieter, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Hartelijk dank, blij te mogen zijn.
Ja, misschien is het toch wel goed, ik had al even laten vallen dat u diaken bent gewijd, om toch even u de vraag te stellen, uzelf kort voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens wij de wereld zullen induiken van TikTok.
Ja, ik ben Pieter Buschaert. Ik ben inderdaad recent gewijd, in oktober van vorig jaar, in Bisdom Brugge. Zijn met ons drie gewijd geworden in oktober. Daarnaast ben ik vooral ook actief in het onderwijs, zowel binnen Evara, vroegere Broeders van Liefde, waar ik voor de godsdienstinspectie insta, en geef ik ook les aan Ho-West. Geef ik daar godsdienst aan kleuter- en lager onderwijs. En als diaken ben ik geëngageerd in de parochie in Centrum Kortrijk, vooral in de Sint Maartenskerk, waar ik op zondagavond probeer te assisteren. En mij daarnaast nog proberen in te zetten natuurlijk voor allerlei diaconale activiteiten. Ik ben ook papa van Wart en Marijn, twee jonge kindjes, dus dat maakt het soms wel pittig voor alles gecombineerd te krijgen. En het is een uitdaging voor ook aan hun het geloof proberen mee te geven.
Mm-hmm. Ja, en tussen al dat gejongleer met jonge kinderen slaagt u er toch nog in om een boek te schrijven. Kunt u ons misschien de opzet van hoe dat u tot dit project bent gekomen, wat het idee was, en dan zeker ook even uitleggen aan onze luisteraars wat TikTok eigenlijk is, wat het medium is wat u heeft gebruikt voor uw project.
Oké, graag. Dus ik geef ook les, zoals ik daarstraks zei, aan Ho-West, een pluralistische hogeschool, waarbij ze kunnen kiezen tussen zedeleer, godsdienst en filosoferen met kinderen. En ik heb gemerkt de laatste jaren dat ik wel redelijk wat studenten bijkreeg, en een vrij grote groep had. En ik geef hun de opdracht voor met de vastentijd iets te doen, een steen die in hun weg ligt te verrollen, om te proberen een gelijkenis te maken met wat verrijzenis voor hun kan betekenen. Maar, eerlijk gebied mij, als zij een opdracht krijgen, dat ze mij ook een mogen geven. Mm-hmm. En vorig jaar was hun opdracht aan mij, meneer, uw lessen zijn zeer interessant, Maar buiten je les komen we dan niet zoveel tegen, op onze gsm enzovoort. Zou je eens niet beginnen aan sociale media? En zij stelde zelf TikTok voor. TikTok is echt zo'n kanaal met filmpjes, vaak met uitdagingen of ja, iets dat je gekocht hebt en dat je de doos open doet en uitlegt. Een heel druk medium waarbij altijd de persoon centraal staat over de uitdaging en heel weinig tijd is voor rust of voor bezinning. Dus ik vond hun uitdaging voor dat eens te proberen doen wel zeer interessant. Eenmaal dat ik ermee begonnen ben, ben ik gestart in het Engels, omdat ik wel mijzelf een beetje wou indekken als het compleet ging mislukken, dat mijn studenten niet onmiddellijk ging achterkomen. Ik had mijzelf als doel genomen een 240-tal volgers te hebben na die 40 dagen, maar tegen Pasen zat ik rond de 2000 volgers. Dus dan bleek het toch wel aan te slaan.
Het kennismaken met het medium TikTok, we hebben in de media en in de mainstream media, krijgen we soms wel... Ik zou eerder zeggen, toch wel eerder negatieve berichtgevingen over TikTok en de invloed die het uitoefent op de levens van jongeren. Hoe heeft u dat ervaren? Hoe bent u eigenlijk begonnen? Waar bent u begonnen? En wat was uw ervaring in het begin van het gebruiken van TikTok? Een nieuwe speler in uw leven plots.
Ja, het was ineens een hele verandering, want je moet dan u houden aan de algoritmes, aan de spelregels van het... van het medium zelf.
Ja.
Je moet iedere dag proberen rond hetzelfde moment posten. En ja, het wordt natuurlijk onmiddellijk bekeken en weggeklikt of toch bekeken. Het krijgt ook heel veel commentaar. Ik snap van waar de negativiteit kan komen. Want het legt wel een druk als je wil posten erop. En hoe meer je ook doet, hoe meer feedback, maar ook negatieve commentaar die je krijgt. Dat heb ik ook wel gemerkt. Het is niet altijd even makkelijk voor een juiste post te vinden. In het begin nam ik gewoon een quote, een Bijbelse quote bijvoorbeeld, of van een filosoof, en ik wou er een vraag over het dagelijkse leven bij stellen. Maar ik merkte al vrij snel dat de vragen die ik kreeg te moeilijk waren en te divers waren voor zomaar via TikTok te antwoorden. Plus, het is niet ik die centraal moest staan, dus ik wou ook wat afwijken van het medium zelf, het doel. Het is eigenlijk een stuk het verkondigen, een woord te zetten en een pauzemoment creëren. Vandaar ook de titel van het boek. En dan heb ik echt wel moeten zoeken naar de juiste manieren. De quote op zich is dan iedere keer nu een geworden van het evangelie van zondag. Zodat ik eigenlijk 6 keer post, iedere dag een post rond 7 uur 's ochtends. En dan stel ik daar een vraag bij over het dagelijkse leven. En daar krijgen zij de mogelijkheid voor vragen over te stellen enzovoort. Maar ik kan altijd ook verwijzen van, het is maar een soort aperitief voor... de mis van zondag voor het evangelie, dat kan u warm maken, een soort teaser. Maar dat is natuurlijk maar één, dat is nog maar het woordelijk gedeelte. Dan moet je nog het visuele proberen onder ogen te krijgen, want ja, niet bewegend beeld is minder aantrekkelijk dan een hip filmpje. Dus dan moest ik de juiste achtergronden, de juiste afbeeldingen erbij vinden. En ook muziek. In het begin dacht ik populaire muziek, maar dat leidt enorm af. Dan dacht ik kerkelijke muziek, maar dan merk ik dat ook natuurlijk door de sociale media zelf en de algoritmes daar ook niet echt geapprecieerd wordt. Dus is het vooral nu instrumentale muziek dat ik gekregen heb van een collega die lichtconcerten doet, Matthias de Vriend, en die dat ik daarvoor kon gebruiken. Samen met een aantal natuurlijk wel traditionele nummers, die passen dan bijvoorbeeld bij de kerkelijke periode van het jaar. En vanaf dan merkte ik dat het vrij veel respons kreeg. Het was een rustmoment voor sommigen in een eindeloos scrollen. Het telt pas mee dat ze gekeken hebben als ze meer dan de helft van de tijd, dus meer dan 15 tot 20 seconden, gekeken hebben en stilgestaan hebben bij dat beeld en die vraag. Wat al vrij lang is op TikTok. En zo zijn er toch wel dagelijks soms 15.000, minimum 10.000 mensen die kijken.
Ja, dus het had duidelijk wel ergens een gevoelige snaar geraakt, zal ik maar zeggen. Maar u spreekt al over de druk hè, die eigenlijk op de content creator wordt gelegd. In welke mate speelt dat algoritme nu eigenlijk een rol in wat er op TikTok te zien is? Want ik kan mij voorstellen dat het algoritme er eigenlijk voor zorgt dat uw inhoud terechtkomt bij een bepaald type, bij een bepaald profiel dan.
Dat hangt echt af van welke hashtags of welke verwijzingen of muziek je gebruikt. Vandaar dat ik ook echt dit boek wou schrijven en mijn tijd erop ingestopt, omdat ik een aantal fouten gemaakt heb waar ik anderen toch wel wil voor waarschuwen. Op een bepaald moment stel ik de vraag bij het evangelie van waar ben jij nu echt trots op? En ik had er de hashtag verwijzing Pride bij gezet. Dat dan verwijst naar de hooligemeenschap. En dan krijg je enorm veel commentaar en komt dat in hun feed terecht, Terwijl zij niet altijd even positief staan ten opzichte van geloof, laat staan de katholieke kerk.
Ja.
Geeft natuurlijk ook mij dan wel weer de kans voor in hun commentaren enige nuancering te brengen en toch wel allee, dat gesprek aan te gaan. Maar je ziet hoe snel zoiets wordt opgepikt door groepen, omdat het dan wel binnen een algoritme valt. Het breekt wel hun wereld open, dat is de mogelijkheid. En daar ben ik ook wel blij om. Dat is de kans die die nieuwe media ons bieden. Maar langs de andere kant, je merkt ook wel dat daar ja, zeer veel gevoeligheden zijn waar je vaak niet van bewust bent. Het is een ander continent, geen andere wereld, want er zijn wel linken met onze wereld. Maar de gevoeligheden liggen toch heel anders en gebruiken ook.
Op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keer dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en ermee in gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt hun proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar ja, het is een kans. Het moet het ook niet zien als een complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
Ja.
En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker om op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Ik merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten na elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, of over katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweegbrengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel een 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar één op één naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die ertoe doen. Ook wat opvallend is dat als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en als ze zeggen uit welke soera komt dit.
Ja, ja.
Dat een moslim dan vraagt waar staat dat. Dus je ziet dat het ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
Mm-hmm.
En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglikaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toe behoor.
Mm-hmm.
Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen.
Ja.
Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor was ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen. Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
Ja, absoluut. Ja, we wensen u daar zeer veel zegen en doorzettingsvermogen mee. Want ja, ik ken zelf ook wel enkele getuigenissen van jongeren die inderdaad wel voeding krijgen over geloofsvragen en dergelijke meer via sociale media. Maar er is toch wel, denk ik, een gevaar. En misschien kan u dat ook vanuit uw eigen ervaring even analyseren. Dat men toch bij mensen terechtkomt die bijvoorbeeld beweren leraren te zijn of beweren theologie te hebben gedaan, maar eigenlijk foute informatie doorgeven ook. Hè? Over bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de leer van de kerk over bepaalde thema's. Is dat een spanningsveld dat u heeft ontmoet in die virtuele ruimte?
Zeker en vast. Soms zijn er zaken die in vraag gesteld werden, waar ik echt moest over nadenken. Maar waarom stel je nu die vraag? Ja, zelf als ik ging gewijd worden, ik had erop gepost van ja, wat zijn diakens? En dat er ja, diakens bestaan niet. Een hele discussie daarover. Ook over vrouwelijke priesters, over allerlei verschillende opvattingen. Komt dat dan natuurlijk aan bod. En je ziet op TikTok dat er heel veel aan bod kan komen. Daar is geen censuur. Dus daarom dat ik het ook belangrijk vind voor als diaken en als theoloog en als lector en als inspecteur godsdienst daar ook op aanwezig te zijn. Zodat ik toch een beetje ook kan zien wat ik erop post en de kwaliteit van hoog probeer te houden. Ook al is het maar een druppel op een hete plaat. En je merkt ook dat hoe radicaler je bent, hoe meer mensen je kan aanspreken van verschillende sectoren, verschillende groeperingen. Omdat het een zeer duidelijke boodschap is. Terwijl juist ja, vaak de twijfel en het vraagstellen voor mij centraal staat. Dus ik denk niet dat ik een enorm succes zal hebben van miljoenen volgers, wat je toch soms wel ziet, maar dat het wel hopelijk iets kan teweegbrengen, omdat het toont dat het geloof dat je vandaag niet puur om antwoorden gaat, maar vooral om de juiste vragen te stellen en daarop te handelen. En dat is iets wat ik probeer wel mee te geven. En wat ik wel denk dat ook lukt op dat medium, maar het mag daar niet stoppen. Als je enkel maar blijft scrollen, enkel maar blijft voortdoen op die sociale media, dan denk ik dat we een stuk ook verliezen van onze eigenheid. Het is ook in actie schieten, het is ook het durven uitvoeren en het durven terugrechtzetten van iets wat je niet juist hebt gedaan. De link leggen naar een lokale gemeenschap, dat echt wel van belang is. En daarom dat ik ook dat boek wou schrijven voor het eens offline te halen, voor de tijd eens te nemen voor, ja, maar wat wil dit nu zeggen voor een lokale gemeenschap? Als ik zie hoeveel jongeren daar ook op reageren en dan af en toe toch eens langskomen of een gesprek durven te gaan of naar een studiedag te durven komen waar ik sta, dan denk ik van dit kan ook als uitnodiging gelden. En ik denk niet dat dit zal verdwijnen. Nog TikTok of andere sociale media. Dus moeten we daar ook proberen op actief te zijn en kwalitatief actief te zijn. Voor mij als 37-jarige was dit al een stap. En de kerk is natuurlijk niet zo makkelijk voor daar nog jonger ja, zomaar op te posten en proberen kwalitatief op te posten. Het is een hele studie voor je iets kan doen.
U stond natuurlijk al te midden van de wereld van het onderwijs. U had daar zeker al de nodige ervaring op gedaan. Wat heeft u het meest verrast toen u ja, zeg maar deel werd van die gemeenschap, die grote groep van mensen die post op TikTok?
Twee dingen zijn mij zeer snel duidelijk geworden in de universaliteit, want ja, ik heb meer volgers in het buitenland dan in België. Wat soms voor mij verrassend is, omdat ik denk, ja, ik interpreteer het natuurlijk vanuit mijn leefwereld. Ik stel vragen van wat voor mij geloven betekent. En dan merk je dat we toch allemaal door het evangelie en door deel uit te maken van die kerk met dezelfde vragen worstelen. Van wat doe ik goed en wat moet ik doen? En hoe moet ik in mijn leven staan? Wie loop ik voorbij of waaraan wil ik juist aandacht besteden? En dat is wel iets dat mij ja, heel hard getroffen heeft. Dat is over landgrenzen heen, over generaties heen. Want ja, 80% van mijn volgers zijn onder de 35. Een groep die ik niet onmiddellijk in onze gemeenschappen, in kerken in Kortrijk aanwezig zie. Nou, het tweede dat mij heel snel heeft opgevallen is dat als men volgt, men ook vrij snel reageert. Spreken over geloof staat in het onderwijs vaak onder druk, is niet zo makkelijk. Leerlingen zijn daarom en studenten de taal niet altijd even machtig. Maar op sociale media lijkt dat veel makkelijker. Misschien omdat het niet face-to-face is. Misschien omdat ze meer kunnen nadenken voor die paar zinnen te posten. Maar je ziet dat daar de barrière om te posten wat lager ligt. Daar wil men wel over geloven of over een aantal vragen reflecteren. Terwijl als ik die in mijn godsdienstlessen soms stelde, ik vooral stilte terugkreeg. Ik kan een makkelijk voorbeeld geven. Een van de vragen die ik had gesteld was: wie loop jij soms voorbij en zou je beter eens bij blijven stilstaan? En ineens kreeg ik daar een honderdtal reacties op van: ah ja, eigenlijk, zowel servers aan het station, als heel goed familieleden of mijn ouders. En ik kreeg heel veel mooie persoonlijke antwoorden terug. Terwijl als ik die vraag in mijn les stelde de week nadien, ik zeer weinig respons kreeg van mijn studenten op zich.
Ja, misschien ook wel omdat er toch wel een stukje anonimiteit ook wel meespeelt, hè? Kan je gemakkelijk je identiteit verbergen op zo'n medium als TikTok?
Ik denk als volger, dus diegenen die gewoon alles bekijken, dat het zal afhangen van wat je er zelf opzet. Er is wel wat meer controle dan vroeger. Dat merk je wel, je moet ook leeftijdscontrole enzovoort ingeven, maar het zal wel mogelijk zijn om te liegen en de grenzen te omzeilen. Maar als eigenlijk content creator merk je wel dat eenmaal je een bepaald aantal volgers hebt, ook waarschijnlijk omdat ze denken dat je dan geld zou kunnen gaan beginnen uitslaan, dat ze wel alles beginnen opvragen en nakijken. Dat het niet zo vrijblijvend meer blijft. En daar was ik ook wel in gerustgesteld. Je kan je niet zomaar op vijf, zes verschillende accounts gaan registreren en een fake discussie starten of zo. Dus daar ben ik al wat meer in gerustgesteld dan voor ik aan dit project startte.
Stel nu dat iemand inderdaad de roepstem hoort om actief te worden op sociale media, op een of andere manier te gaan delen over het geloof en hopelijk dat ook op een manier doet waar dat het nodige onderricht enzovoort aan te pas is gekomen. Welke tips zou u geven aan iemand die eraan denkt om te beginnen delen over het geloof op een medium zoals TikTok vandaag de dag?
Eén dat ik zeker zou willen meegeven is: zie dat je toch ook een link hebt voor jezelf met een gemeenschap, dat je de voeding erbij kan halen, dat je niet verdwaalt en overstroomd wordt door de sociale media. Want ja, het geeft wel veel feedback, positief en negatief, en het zou wel kunnen overweldigen. Het begint vaak heel klein, maar het deint verder uit. En die link met een gemeenschap, met mensen rondom jou die ook overgeloven, die ook eens kunnen reflecteren of: is het nu terecht, die opmerking, ja of nee? Ja, dat helpt het wel voor het ook professioneel aan te pakken. Want dat valt mij ook wel op TikTok is het, het is ook wel de professionaliteit, het mooie van het filmpje, de juiste muziek, de juiste bewoording, dat ook wel wordt afgemeten. Want daarmee maak je een grotere impact dan met één enkele post is gedaan te hebben. Het is echt een consequent, professioneel posten, zoals bij mij nu een aantal maanden, jaar lang, dat wel een groot verschil kan maken. Het is niet een eenmalig iets. Het is iets waar je echt tijd voor moet maken en goed moet aanpakken.
En merkt u daar ook de invloed van artificial intelligence in het maken van die beelden?
Dat is een van de dingen die is opgevallen. Aangezien ik vooral teksten post, wordt dat ook gecheckt. Of dat ik zelf een persoon ben enzovoort. Dat het niet gewoon een stortvloed kan zijn van allemaal post. Dus dat zal wel bij een aantal posts zo zijn. Maar er is nu wel controle op. Gelukkig maar. Langs de andere kant, ik heb niet zo'n schrik voor dat het ergens een rol kan spelen. Zoals ik zeg, ik post in het Engels en ik durf wel eens af en toe mijn Engels te laten checken, ook door AI, dat ik geen grote fouten erin schrijf. Niet zozeer voor de inhoud, maar het kan ook ergens een hulpmiddel zijn. Aan de andere kant, het is ook wel zo, je zou een persoon kunnen creëren, een virtual person, echt iemand in een medium, die het dan zou vertellen, maar dat lijkt me dan zo fake en zo afstandelijk terug. Het is juist de uitnodiging. Een soort apero voor de liturgie dat ik wil meegeven. En dat mag iets persoonlijks zijn, een beetje zoals je een uitnodiging in de brievenbus zou krijgen. En dat vind ik correcter dan het tot in de extreme gaan toepassen of gebruik maken van nieuwe technologieën. We moeten authentiek blijven aan onszelf ook. We mogen ons niet verliezen en gewoon maar gebruiken omdat het er is. Het moet nog altijd eigen zijn aan ons verhaal.
Wel, Pieter, ik dank u van ganser harte dat u enkele van onze vragen hebt beantwoord. En ik zou zeggen aan een ieder die eraan denkt om zich te wagen aan TikTok of aan het actief zijn op sociale media, ga gerust het boek zelf in huis halen. Pauze offline TikTok-theologie verschenen bij uitgeverij Brave New Books. En op welke manier kunnen ze het gemakkelijk in huis halen, Pieter?
Het is overal bestelbaar, zowel via bol.com, Amazon, als gewoon de boekhandel. Er is geen enkel probleem voor het te verkrijgen. Alleen oppassen, de Engelse versie is gelijktijdig uitgegeven geworden met de Nederlandstalige versie. Dus even checken of het wel de juiste taal is die je bestelt.
En zo kan u het zelf in huis halen en ontdekken. Misschien moet ik toch nog wel even zeggen, hoe kan men u vinden op TikTok?
Als je gewoon mijn naam zou intypen op TikTok, kom je onmiddellijk op mijn account uit. En anders kan je het vinden onder Spirituality with Peter. Ik wou toch in het Engels posten en mijn achternaam is soms wat moeilijker voor buitenlandse gasten.
Voilà, bij deze hebben we dat ook zeker meegegeven voor zij die u graag even willen opzoeken en kijken wat u allemaal heeft gepost en nog zal posten in de toekomst. Nogmaals, van harte dank. Veel zegen ook over uw ambt als diaken en uw activiteiten. En wie weet, voor een volgende gelegenheid mocht u nog eens in de pen kruipen.
Super, hartelijk dank.
Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. Vijand verlucht en ieder bolwerk valt neer. En naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw trouw staat onkoop.
Licht op door u, de duivel is door u verslagen. Tot waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt. De hemel juicht voor onze koning en de machten van de hel weten wie er regeert. Een naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor
boven alle namen.
Welkom bij Radio Maria.
En van die digitale wereld en de TikTok-theologie gaan we in gesprek met de heer René Guldenmunt. Hij heeft in zijn leven heel wat waters doorzwommen. We gaan daar zo meteen ook zeker kennis mee kunnen maken. En we gaan met hem dus in gesprek over deze vrienden en voorsprekers die hij aan ons wil voorstellen door middel van dit boek. Een bundeling van bijdragen aan het Haagse parochiemagazine Stella Maris. We gaan in gesprek met de heer René Guldenmunt. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, ik heb het plezier om de heer René Guldenmunt aan de lijn te hebben. Meneer Guldenmunt, van ganser harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel, ik vind het een grote eer.
Ja, we gaan toch moeten beginnen, wat om uzelf misschien even kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over een boek dat recent verscheen bij uitgeverij De Boog, Vrienden en Voorsprekers. We gaan het hebben over uw heilige vrienden, dat is voor zo dadelijk. We horen het graag van u om uzelf kort even voor te stellen.
Nou, u zegt het correct. Mijn naam is Guldenmunt, dat betekent eigenlijk gouden mond. En in het Grieks is het als Chrysostomos, dus er bestaat inderdaad een heilige met mijn naam.
Mm-hmm.
En daar ben ik zelf natuurlijk heel dol op en ook heel trots op. En het grappige is, we hebben hier in Voorburg een Grieks restaurant. En als ik daar ga eten, dan zeg ik ook, ik heet Chrysostomos. Nou, dat vinden ze leuk, want dat is de Griekse naam. En elke keer als ik daar met mijn vrouw binnenkom, word ik begroet met Kyrie Chrysostome. Nou, dan zie je ook alle mensen opkijken die denken, oh, dat is zeker een hele belangrijke ambassadeur die daar binnenkomt. Maar in ieder geval, zo word ik daar genoemd. Dat is dus ook een heilige. En die was zeer welsprekend en... Nou ja, ik ben er heel trots op dat ik daarnaar genoemd word. En zijn feestdag is 13 september. Ik herinner me dat ik toen in onze kerk was. Het was een doordeweekse dag. En de pastoor was net aan het uitleggen aan het altaar. We vieren vandaag het feest van Chrysostomos. Dat betekent gouden mond. En toen zag hij mij in de kerk zitten. Toen zei hij tegen, hey, ik zie dat zijn familie in de kerk zit. Toen wees hij naar mij. En dat vond iedereen heel grappig.
U bent uw carrière begonnen als onderwijzer, als ik me niet vergis.
Dat klopt, ja. Dat was ook heel leuk om te doen. Op een katholieke school in Voorburg heb ik altijd met een paar jaar met veel plezier gedaan. En ook een anderhalf jaar hoofd van die school geweest. Maar na 6 jaar had ik toch het idee, nou, leuk om te doen, maar ik zou toch wat meer willen. Dus ik heb toen zelf ontslag genomen En ik ben rechten gaan studeren in Utrecht. En dan met de nadruk op Europees recht. Dat was toen iets heel bijzonders.
Mm-hmm.
En daarin ben ik afgestudeerd. In Nederland ben je dan meester in de rechten. En toen heb ik eerst nog een tijdje op de Universiteit van Utrecht gewerkt. Bij het Europa-instituut en op het Strafrecht-instituut. En ja, daar moest ik eens een keer een lezing houden over het Europese recht. En daar waren ook een paar ambtenaren bij aanwezig. En ja, mijn baan hield toen op. En toen ben ik gaan solliciteren bij het ministerie van Landbouw. En dan blijkt dat een van die ambtenaren die daar bij mijn voordracht aanwezig was, die is later ook mijn teamleider op het ministerie van Landbouw geworden. Nou, dat ging heel erg goed. Dus ik heb tot mijn pensioen heb ik op het ministerie van Landbouw gewerkt als wetgevingsjurist.
De reden waarom dat we graag met u in gesprek wilden gaan, heeft ook zeker te maken met uw geloof. U bent zelf katholiek. U heeft ook een band ergens met de Heilige Stoel.
De meeste landen in Europa hebben een ambassadeur van de Heilige Stoel. Dat wordt de Nuncius genoemd. Die zit hier ook in Den Haag, vlakbij waar ik woon. 'S Ochtends kun je daar elke dag ook in mis bij wonen om 7:30. Dus dat deed ik inderdaad vaak. En ja, die Nuncius wist dat ik jurist was en gepensioneerd. En toen dacht hij natuurlijk, nou, die kunnen we dan goed gebruiken. Dus hij heeft me toen ingezet om de Heilige Stoel te vertegenwoordigen in de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Strafhof. En later kwam daar ook de organisatie tegen chemische wapens bij. Daar zit de Heilige Stoel in. En ik maak dan deel uit van de delegatie van de Heilige Stoel. Dat is een hele mooie opdracht. Ik hoef niet eens veel te doen, maar de nuncius vindt het al heel belangrijk dat ik daar gewoon aanwezig ben.
Ja.
En dan zit ik achter het bordje Holy See en dan weet iedereen de Heilige Stoel is aanwezig.
En u vertegenwoordigt ook de Nederlandse bisschoppen in een bepaalde werkgroep, hè?
Ja, klopt. Er bestaat een commissie van Europese bisschoppenconferenties, die heet de COMECE. En die vergadert ook twee keer per jaar. En die hebben een paar werkgroepen. En een van die werkgroepen is de werkgroep externe betrekkingen. Dat heeft dus te maken met alles wat buiten de Europese gemeenschap gebeurt, buiten de Europese Unie gebeurt. En in die werkgroepen mag ik dus de Nederlandse bisschoppen vertegenwoordigen. En dat zijn gewoon vergaderingen over verschillende onderwerpen. Maar ja, dat, daar mag ik ook in zitten. Mm. Ik vind al die dingen natuurlijk ook een grote eer om te doen. Je kunt natuurlijk vragen, vind je het leuk? Nou ja, het is alleen al leuk dat de nuncius of dat de Nederlandse bisschoppen mij hebben gevraagd om die taak te verrichten.
Alvorens we het gaan hebben over uw boek, nog iets vertellen over uw eigen geloofsbeleving. Hoe ervaart u dat zelf? Wat vindt u het belang van uw geloof ook in het wanneer u bijvoorbeeld voor dergelijke functies wordt gevraagd?
Ja, zeker. Het is, op zich is het natuurlijk al een hele mooie en eervolle opdracht als een pastoor of een bisschop of in dit geval ook een nuncius vraagt of ik een bepaalde werkzaamheid wil verrichten. En dan zie ik dat toch ook als een, ja, een ingrijpen van bovenaf. Ik doe dit werk omdat ik katholiek ben, maar dat katholiek zijn, dat betekent ook dat je in deze wereld werkzaam moet zijn. En vroeger zagen we dat veel meer als, ja, het katholiek geloof wordt vertegenwoordigd door bisschoppen, priesters en kloosterlingen. Maar in onze tijd, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, is veel meer de nadruk komen te leggen op lekengelovigen. En die worden dus gevraagd hun geloof te beleven, uit te dragen in de gewone werkzaamheden van hun dagelijks leven.
Zeker, een roeping die we allemaal mogen dragen en uitdragen.
Ja,
zeker.
Ja. Dat geeft ook, want we hebben het straks over heiligen. Zijn wij nou degene die de heiligen gaan aanroepen? Ik heb eerder de indruk dat het omgekeerd is, dat die heiligen daarboven ons aan het werk zetten.
Mm-hmm.
En zo zie ik het eigenlijk ook.
Het is dus in het kader van een boek dat u heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld, verschenen bij uitgeverij De Boog. Misschien moeten we toch even beginnen met die heiligen. Hoe zijn ze in uw leven gekomen en waarom noemt u hen vrienden?
Ja, dat is... jongen, als ik die vraag moet beantwoorden, dan denk ik dat de tijd er al meteen
inderdaad
op zit. Maar, maar het is, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met in ons parochieblad, dat heet Stella Maris, elke twee maanden een stukje over een heilige te schrijven. De pastoor had mij gevraagd of ik dat wilde doen. En het bleek dat mensen dat ook een leuk stukje vinden om te lezen. Er zijn zelfs parochianen die zeggen, ik lees dat parochieblad helemaal niet, maar alleen dat stukje over heiligen, dat lees ik wel. Nou, dus op een bepaalde manier spreekt dat de gelovigen ook echt aan. En voor mij is het dan ook echt ook heel leuk om dat te doen. En toen kregen we een nieuwe pastoor die zei, René, kun je niet per aflevering twee heiligen bespreken? Nou, dat ben ik dan ook gaan doen. En zo zijn we op een gegeven moment een paar jaar geleden op 50 heiligen uitgekomen. En toen zei de pastoor, misschien moeten we dat als boekje gaan uitgeven. Nou ja, dat is dus nu gebeurd. En ik ben daar eigenlijk heel erg blij mee. Het is, het trekt toch de aandacht. Alleen al het feit dat u vanuit Radio Maria dit boekje hebt leren kennen. Ja, dat zie ik ook een beetje als een ingrijpen van bovenaf.
Zeker, ik denk dat, dat we op deze wijze kunnen helpen mensen die nood hebben aan vriendschap, en zeker vriendschap van de hemelingen, om enkele van die vrienden voor te stellen. U heeft er uiteindelijk 50 kunnen verzamelen. Moeten we ons dan voorstellen dat dat dan allemaal heiligen zijn uit de eerste eeuwen, heel recent? Wat kunnen de mensen zoal verwachten van deze 50 vrienden die u op deze wijze wil voorstellen?
Ja, nou ja, we denken bij heiligen misschien aan martelaren uit de eerste twee eeuwen van het christendom. Maar dat is absoluut niet waar. In mijn boekje komen bijvoorbeeld ook komen drie heilige pausen voor, die allemaal in de 20e eeuw hebben geleefd. We denken dat we in de tijd van secularisatie in heidendom leven. Maar de 20e eeuw heeft vier heilige pausen voortgebracht. En dat zijn dus zeer recente heiligen. En ook een hele bijzondere, nog niet helemaal heilige, is bijvoorbeeld de oprichter van de Europese Unie, of eigenlijk de Europese Gemeenschap voor Kool en Staal, Robert Schuman, een Franse politicus. Maar die is nu in het proces van heiligverklaring. En het zou best kunnen dat hij binnen enkele jaren zalig verklaard en heilig verklaard wordt. Dus daardoor zie je dat heilig zijn is niet heilig verklaard zijn. Nee, het is juist omgekeerd. Je moet eerst heilig zijn bij God in de hemel. En dan is de mogelijkheid gekomen om iemand heilig te verklaren. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat hij daardoor heilig wordt. Nee, hij is al heilig. Maar die heiligverklaring betekent alleen, we weten in ieder geval zeker dat deze persoon bij God in de hemel is.
Ja.
Het is dus een vaststelling. We stellen vast dat hij heilig is.
U noemt hen vrienden en voorsprekers. Misschien moeten we dat even uit elkaar halen. Wat dat eigenlijk betekent. Waarom noemt u hen vrienden?
Ja, het zijn natuurlijk, ze zijn op twee manieren vrienden. Ze zijn in de eerste plaats natuurlijk vrienden van God. Want ze zijn daarboven in de hemel gekomen en ze hebben dus een hele goede relatie met God, met hun schepper. Dus zij zijn vrienden van God en daardoor zijn ze ook een beetje een voorbeeld voor ons. Want wij willen natuurlijk ook in de hemel komen en wij willen dus ook heilig worden. Dus wij proberen hun een beetje als voorbeeld te nemen. Wij hopen daar ook te komen en in hun positie te komen en later dus ook heiligen te zijn. Al betekent dat dan natuurlijk niet dat we heilig verklaard zijn, maar er zijn veel meer heiligen in de hemel dan we heilig verklaard zijn. Dat zijn er maar een paar.
Beschouwt u hen zelf ook als vrienden en in welke hoedanigheid heeft u die vriendschap al mogen ervaren in uw leven?
Ja, je kunt natuurlijk zeggen, Je hebt contact met een heilige als je in de kerk gaat knielen en dan roep je die ene heilige aan. Maar het is eigenlijk veel simpeler. Ik werd dus gevraagd door mijn pastoor om iets over een heilige te schrijven. Nou, dan ga je dus eerst even verdiepen in die heilige. Je probeert wat over hem te weten te komen. Je gaat over hem lezen. Je zoekt een portret van hem. En al die aandacht die je besteedt aan die heilige is ook voor een soort gebed. Je bent op die manier dan ook in contact met die heilige. En het feit dat het bij al die heiligen gelukt is om daar iets leuks over te schrijven, wat mensen leuk vinden om te lezen, dat zie ik toch ook als een soort beïnvloeding van hun. Die heiligen zelf vinden het ook leuk om beschreven en besproken te worden. En daardoor trek je mensen ook naar God toe. Ook mensen die niet geloven, die vinden het wel weer leuk om, ze hebben vaak wel een katholieke naam of een christelijke naam, die vinden het toch wel weer leuk om iets te horen over de heiligen naar wie ze genoemd zijn. Mm-hmm. Nou, dan stellen ze precies die vraag die u ook stelt. Wat is dan een heilige? Nou, dat ga je dan uitleggen. En zonder dat je het eigenlijk zo bedoeld had, en ook zonder dat de geïnteresseerde het zo bedoeld had, ben je met elkaar in een geloofsgesprek. Je spreekt over vrienden van God, over heilig worden. Wat betekent dat? Zo heb je een geloofsgesprek. En op deze manier zet je mensen toch aan het denken. En het laat ze ook niet los. Dus, je hebt iets gezaaid en dat begint te groeien. Dus een heilige is een hele leuke manier om een geloofsgesprek te beginnen.
Het woord voorspreker, wat betekent dat dan eigenlijk?
Ja, nou, dat betekent... ik noemde u net al het voorbeeld dat ik op de Universiteit van Utrecht een verhaal moest houden over strafrechtelijke handhaving. En daar was ook een ambtenaar bij van het ministerie van Landbouw. En toen mijn baan aan de universiteit ophield, las ik een advertentie dat ze op het ministerie van Landbouw een medewerker zochten. Dus daar heb ik op gesolliciteerd. En die ambtenaar die bij mijn lezing aanwezig was, die heeft ook tegen de directeur verteld, nou, ik heb een lezing van René bijgewoond en ik kan je zeggen, hij weet er zelfs meer vanaf dan ik. Nou, dat is een voorspreker. Dus dankzij hem heb ik die baan bij het ministerie van Landbouw gekregen. Maar het is toch iemand die een goed woordje voor mij gedaan heeft om daar te komen. Nou, zo zijn onze heiligen in de hemel eigenlijk ook. Als je contact met ze zoekt, je bent met hun in gesprek, al is het maar door iets over ze te lezen of naar een portret van ze te kijken, daarmee laat je al zien dat je geïnteresseerd bent en heb je al contact. Met al die 50 heiligen ben ik dus in contact door iets over ze te lezen.
Zeker.
Foto's van ze te verzamelen, ja.
Ja. Zijn er dan in de loop van die opdracht die u heeft opgenomen om daar iets over te schrijven, bepaalde heiligen geweest die u verrast hebben, die u misschien meer vastgegrepen hebben dan anderen?
Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk in deze tijd te maken met klimaatverandering. Dus ik heb ook een aantal heiligen, heb ik klimaatheiligen genoemd. Ja, bijvoorbeeld overstromingen. Er bestaat een heilige, die heet de heilige Fredianus. En die wordt eigenlijk beschreven als een soort waterbouwkundige. Mm-hmm. En als je last hebt van overstromingen, kun je hem aanroepen om daar iets tegen te doen. En we hebben nu ook hier in Nederland te maken met natuurbranden. Er is ook een heilige die daarvoor kan worden aangeroepen. Dat is de heilige Florianus. Eigenlijk had ik daar nog nooit van gehoord, maar in het Duits heet hij Sankt Florian. En die naam bleef wel bij mij hangen. Want ik was heel geïnteresseerd in klassieke muziek. En ik heb ooit gelezen dat Anton Bruckner, die Oostenrijkse componist, in zijn jonge jaren was die organist in een kerk in Linz en die heette Sankt Florian. Daar had ik toen nog nooit van gehoord, maar die naam is wel blijven hangen. En nou weet ik, dat is eigenlijk een militair bestuurder en brandweercommandant. Die heeft een heel dorp beschermd tegen een natuurbrand. Nou, dat was in de derde eeuw. Toch is het een actuele heilige, want er zijn nog steeds bos- en natuurbranden. Mm-hmm. Dus het is heel goed om deze heilige dan ook aan te roepen. en te vragen wat we kunnen doen en wat hij voor ons kan doen.
Zijn er bepaalde heiligen in uw eigen leven die een grotere rol innemen, waar u een devotie voor hebt mogen ervaren, groeien?
Ja, ik heb eigenlijk al de heilige Chrysostomos genoemd, mijn naamgenoot, maar die komt in het boek niet voor. Maar ik heb inmiddels al meer dan 20 nieuwe heiligen besproken die niet in het boek voorkomen. Dus er komt over een jaar of twee komt er ook een deel 2 van dit heilige boekje. Mm-hmm. En daar komen dan nog een aantal heiligen in voor die in dit eerste deel niet voorkomen. En de heilige Chrysostomos kan ik daarbij niet veronachtzamen natuurlijk.
Natuurlijk niet.
En als luisteraars van uw programma zouden willen, nou, ik wou dat ik ook mijn heilige daar ook in voorkom, laten ze dat vooral aangeven. En vooral ook een foto meesturen van een heilige, van een portret of een beeld of een glas in noodraam. Dan kunnen we dat ook bespreken. Hartstikke leuk.
Ik denk de heilige bij uitstek voor deze maand is wel de heilige maagd Maria. En natuurlijk omwille van het feit dat wij ook zelf Radio Maria zijn. Ik het u toch vragen, heeft de heilige maagd Maria een rol in uw geloofsleven?
Nou ja, als u het boekje bekijkt, de eerste heilige die ik bespreek, want ze staan in volgorde van de feestdagen. Mm-hmm. 1 januari is het feest van de Moeder van God. Dus het boekje begint eigenlijk al met Maria. Mm-hmm. Dat is de eerste heilige die ik in het boekje bespreek. En zeker, dat is van alle heiligen de allerbelangrijkste. Ik herinner me dat mijn moeder ook een bijzondere een relatie had tot Maria, die bad daar heel veel mee. En dat is bij mij natuurlijk ook blijven hangen. Maar Maria is de eerste heilige die in het boekje voorkomt, dat klopt.
Met recht en reden natuurlijk, hè. En zeker in deze meimaand kan het een aanzet zijn om deze 50 heiligen, deze 50 vrienden en voorsprekers die u naar voren brengt, om die beter te leren kennen. Zijn er in uw leven momenten geweest waarop dat u bijvoorbeeld een bedevaart hebt ondernomen naar een plaats die te maken had met een heilige?
Nee, ik ben niet echt een bedevaartganger, maar ik heb wel parochianen die dat weer wel doen. Heel bekend is natuurlijk de heilige Jacobus, Santiago. Mm-hmm. Daar is een beroemde pelgrimstocht die daarheen gaat. Dat was eigenlijk het einde van de wereld, zo zagen we dat toen. En de heilige Jacobus, want dat is het, is ook de heilige van mijn parochiekerk. Dat is in Den Haag, Jacobus de Meerdere in de Parkstraat. Dat was vroeger de hoofdkerk van Den Haag. En daar gingen we vroeger al heel vaak heen. En ik ga daar zelf 4 keer per week ga ik naar de Jacobuskerk. Dus die heilige betekent sowieso heel veel voor mij.
En die is trouwens ook opgenomen in het boek, de heilige Jacobus de Meerdere.
En die komt ook in het boekje voor, ja zeker.
Zag ik hier net, terwijl ik er doorheen bladerde. Meneer Guldemond, ik dank u van ganser harte voor de tijd u genomen heeft om de mensen warm te maken, om deze 50 vrienden beter te leren kennen. En ja, wij horen het natuurlijk zeer graag van u. Als er een vervolg op komt, dan zullen we het zeker ook laten weten aan ons luisterpubliek.
En dat zal ik u ook doorgeven, met veel plezier. Ik weet u te vinden.
Dank u wel hoor, en een fijne dag nog, hè.
Heel veel dank voor dit interview. Heel leuk om te doen. Dank u wel en tot ziens.
Zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering, waar we dus het genoegen hadden om 2 boeken op uw digitale leestafel te mogen leggen. Pauze offline TikTok-theologie van diaken Pieter Buschaert is verkrijgbaar bij Brave New Books. En het boek dat u zo net kon horen voorstellen, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld van de heer René Guldemond, is verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog. Zo heeft u alle informatie om de boeken zelf in huis te halen als uw nieuwsgierigheid geprikkeld is. Een volgende keer zullen wij opnieuw de gelegenheid nemen om 2 boeken aan u voor te stellen aan de hand van gesprekken met de auteurs. Dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en veel leesplezier. Graag tot volgende keer.